Wij hadden aangekondigd vanavond nog te gaan naar 2 Thessalonicenzen. Hoofdstuk 2 in verband met die verborgenheid. En dat is omdat wij daar terecht zijn, weliswaar bij verborgenheid, de verborgenheid, hoe het maar heten mag. Maar dan toch bij de, aan de verkeerde kant. Dat wil zeggen aan de negatieve kant. Het mag dan voor velen problematisch zijn dat de Heer zijn aangezicht verbergt en zijn heerlijkheid verbergt in onze tegenwoordige tijd. Maar dan heb ik er dus nog één voor u. Want de duivel doet dat ook. Dat zal ook wel niet vrijwillig zijn, daar gaat het niet om. Maar het is nou eenmaal zo. Dat wil zeggen, hij werkt in het verborgene. En dat is wat de apostel beschrijft in 2 Thessalonicenzen 2. En genadig genoeg, want er is kennelijk enige verwachting van wederkomst van Christus bij de Thessalonicenzen. Maar dan toch inderdaad van de negatieve kant bezien. En de apostel haakt daarop in 2 Thessalonicenzen 2 vers 1. Als hij zegt, wij bidden u broeders door de toekomst van onze Heer Jezus Christus. Door betekent vanwege of zoiets in dit geval. En de toekomst, dat weet u langzamerhand hopelijk. Dat vatten wij op als wederkomst. Dat is niet verkeerd als u onder komst maar verstaat de hele periode. Zoals dat trouwens ook de gewone Nederlandse betekenis of toepassing is bij gelegenheid van het begrip komst. Ja, over schoonmoeders ga ik het niet hebben, maar dat weet u, dat voorbeeld gebruik ik altijd. Hè? Wanneer komt ze? Van dan tot dan. En niet maar wanneer arriveert ze? Onze taal is een beetje verarmd. Hè? Maar niet wanneer arriveert ze, maar wanneer verblijft ze? Want parousia, vertaald met toekomst, is ons Nederlandse woord presentie. En de algemene betekenis daarvan is aanwezigheid. En niet het begin ervan, ook niet het eind ervan, maar de hele duur. En dat is hier ook zo. Laat zich trouwens eenvoudig bewijzen, niet, hoeft niet eens via het Grieks. Je kunt dat leren uit Matthäus 24, waar staat dat de toekomst van de Zoon des Mensen komt overeen met de dagen van Noach, waarin ze aten en dronken en met iets met huwelijk of zo, dat was nog iets. Wat ze daar deden. Het wordt ze altijd kwalijk. Ik heb altijd moeite ermee. Hè. De traditioneel wordt gezegd dat mensen door godslasterlijk leven en liederlijk leven enzovoort. Ze zeggen, ja, dat kan wel zijn. Maar er staat niet in Matthäus 24. Daar staat gewoon dat ze aten en dronken. Ze moesten wel, anders gingen ze dood. En huwelijkende en ten huwelijk uitgeven. Dan denken ze moesten wel, anders stierven ze uit. Dat is hetzelfde bij nader inzien. En daar is niks liederlijks aan of zo, hè. Ook een raar woord is trouwens. Maar goed, daar is niks losbandigs aan of zo. Waar het over ging, is alleen maar dat ze geen aandacht schonken aan de situatie van Noach, die beschreven wordt, althans door Petrus, meen ik, als de prediker der gerechtigheid. Ze hoorden er niet naar. En zo zal het zijn in de dagen, in de toekomst, namelijk van de Zoon des Mensen. Dat woord staat daar, maar je moet er meteen uit concluderen dat het dus daadwerkelijk een hele periode betreft. En dat is het ook natuurlijk, hè. Nou goed. Wij bidden u, broeders, door de toekomst van onze... Ik weet niet wat nieuwe vertalingen daar hebben, maar ik vrees altijd met een grote vrees dan. Hè. Dan denk ik, ja, wat zullen ze vertaald hebben? Wederkomst? Nou ja. Oké. De eerste komst van Christus, dat weet trouwens ook iedereen, duurde enige decennia. Zoiets van, meer dan 30 jaar dan toch in elk geval. Nou, de tweede komst van Christus ook. Dat duurt ook enige decennia. Nou, wij bidden nu door de toekomst van onze Heer Jezus Christus en onze toevergadering tot hem, meer specifiek, hetgeen eigenaardig genoeg is, want bij wederkomst van Christus denken wij dat hij tot ons komt, maar het gaat over de toekomst van onze Heer Jezus Christus en onze toevergadering tot hem. Hebben jullie dat nog? Waarmee dus met grote nadruk, als u mij vraagt, gezegd wordt dat wat nu volgt rechtstreeks van doen heeft met de opname van de gemeente. Want dat staat hier in vers 1 reeds. Al voordat Paulus werkelijk wat gaat zeggen of vragen, heeft hij gezegd, hier gaat het over, onze toevergadering tot hem. Waarna de vraag is waar het dan in het volgende schrift dat voorkomt, maar daar komen we zo op. Hè? Maar, dat gij niet haastelijk, dat betekent plotseling. Dat gij niet heb je wel zo'n woord plotseling gelezen in uw Bijbel? Staat de vertaling? Nee, herinner ik mij ook niet. Nee. Haastelijk, dat is het, hè? Ja. Dat gij niet haastelijk bewogen wordt van verstand, of verschrikt nog door geest, nog door woord, nog door zendbrief als van ons. Want bedrog werd er ook nog gepleegd. Tot in onze dagen trouwens. Alsof de dag des Heren, dat is denkelijk wel in nieuwere vertalingen gecorrigeerd. Want dat is een erkende fout. Want bij mij staat dag van Christus. Maar het moet dag des Heren zijn. Het is een erkende fout gewoon, hè? Van de tekst des Receptus. Alsof de dag des Heren al aanstond. Zo lees ik hem altijd hardnekkig. Want aanstaande waren betekent echt dat het al begonnen is. Als de radio aanstaande is, dan staat hij dus aan. Ja, is hij begonnen. Dat is wat het woord betekent. Dat wij dat in de loop der tijd en door het gebruik veranderd hebben, of er een andere inhoud aan hebben gegeven in onze onnozelheid, ja, dat kan wel wezen, maar dit, 350 jaar geleden betekende dit, hè? Of die al begonnen was, zegt waarschijnlijk een nieuwere vertaling.
Aanbrak.
Oh, ze doen neutraal. Zo van, kun je nog alle kanten op. Reeds aanbrak. Vooruit. Al begonnen waren. Het betekent overigens gewoon, want er zijn nogal omstandigheden, dat de Thessalonicenzen dat dachten, omdat ze hun eigen ervaringen stelden boven het woord van God. De fout die altijd gemaakt wordt. Want ze werden verdrukt, ze werden vervolgd. En aangezien ze verdrukt werden, gingen ze dus door de grote verdrukking of zo. Want dag des Heren en grote verdrukking zijn niet hetzelfde, maar wel in hoge mate synoniem. Je hoeft maar in het Oude Testament die term op te zoeken, dag des Heren, dan vind je vanzelf dat het een dag is van wolken en dikke duisternis en donkerheid en van verdrukking dus. Ja, dat klopt. Want een dag des Heren eigenlijk betekent het oordeel des Heren. De Heer zelf zal oordelen. En als hij dat doet, dan komt er wel wat verdrukking over de mens. In het algemeen. Maar goed. De Thessalonicenzen dachten dus dat dag des Heren aanstond met geen ander argument kennelijk dan het feit dat ze verdrukt werden. Dus een argument wordt in onze dagen nog steeds gebruikt wordt. Men zegt, aangezien wij verdrukt worden, zouden wij niet weten waarom, punt 1, de grote verdrukking niet al begonnen is. Of het zouden niet weten waarom we niet alsnog in de toekomst door de grote verdrukking moeten. En er zijn er ook die zeggen, daarom zouden we niet weten waarom die grote verdrukking ook al niet geweest zou zijn. In de dagen van de christenvervolgingen en wat het maar was. De Rooms-Katholieken leggen het zo uit, hè. De antichrist en de verdrukking daarmee samengaat, dat was de tijd van Nero. En de protestanten leggen uit, dat was de tijd van de paus.
Ja.
De tijd van de hervorming, zal ik maar zeggen. Die bedoelen ze dan, hè. Maar het is domweg niet zo. Die dag des Heren, die begint pas officieel na de 70ste week van Daniël. Maar goed, dus nu even niet aan de orde. Tenminste, niet zo heel nadrukkelijk. Want waar het maar over gaat, is over de situatie van ons als gelovigen in relatie tot de grote verdrukking. En dit is het enige schriftgedeelte dat ik ken waarin die relatie min of meer aan de orde komt. Overigens zonder gebruik te maken van de term grote verdrukking of zo, hoor. Maar dag des Heren dan, vooruit. En dan staat er, en die vind ik altijd wel aardig, dat u niemand verleidde. Ik heb de indruk dat het niet maar zomaar een uitdrukking is, maar dat het ook met opzet de uitdrukking is die de Heer Jezus gebruikte in Matthäus 24. Waarom ook niet? Zoveel uitdrukkingen in het Nieuwe Testament zijn rechtstreeks ontleend aan het Oude Testament. En dus ook verwijzen ze naar het Oude Testament. Dat is in wezen ons onderwerp eigenlijk, hè, van deze reeks lezingen. Maar ik zou ook niet weten waarom hetzelfde beginsel ook niet gewoon werkt binnen het Nieuwe Testament. Dezelfde uitdrukking vind je, met grote nadruk, in hetzelfde verband ook. En ik denk dat het een oproep is dus om ook eens die reden van de Heer in Matthäus 24 na te slaan, waar de discipelen vragen, nadat de Heer enige malen, de voorafgaande dagen en uren, de ondergang van Jeruzalem had aangekondigd, zeiden de discipelen, zeg ons. Dat wil zeggen particulier, ze gingen tot Jezus alleen en zeiden, zeg ons, wanneer zullen deze dingen zijn? Wat een teken zijn van uw toekomst en van de verleiding der eeuw enzovoorts. En het antwoord van de Heer begint met, dat u niemand verleiden. En als Paulus hier het een en ander uiteenzet om die Thessalonicenzen te corrigeren, begint zijn uiteenzetting met, dat u niemand verleiden. Zodat de kans groot is dat dat toch gebeurt. Anders had het zo niet hoeven staan, hè? Dat u niemand verleiden op enigerlei wijze, op welke wijze dan ook, door verstand of door geest, door woord, door zendbrieven, wat het maar was ook alweer, hè? Dat u niemand verleiden op enigerlei wijze, want, en toen hebben de vertalers tussengevoegd, dit komt niet. Dat had ook niet gehoeven, denk ik, maar toen maar, het is niet verkeerd. Want tenzij dat eerst de afval gekomen zij en dat geopenbaard zij de mens der zonde en de zoon des verderfs. Dat wil zeggen, de dag des Heren komt pas nadat eerst de afval gekomen is. En daar ga je weer, hè. De afval, niet afval. Want ja, dan krijg je weer die domme redeneringen. Sorry. Maar dan krijg je weer die naïeve redeneringen. Van, ja, maar er is toch afval vandaag al? Er is toch nu al afval? En dan zeg ik, ja, dat is er altijd geweest. Ja, dat is zelfs de hoofdstroming altijd geweest in het christendom. En voor zover men de Bijbel, het woord van God, heeft vastgehouden, was het aan de zijlijn. Dat waren de ketters, zoals wij dus. Hè? Bedoel ik, hè? De hoofdstroom was altijd afval. Het loslaten van het woord van God om er wat anders, meestal gewoon de eigen autoriteit, voor in de plaats te zetten. Dat is de hoogmoed van de mens, hè? Nou ja, en de corrumpering van de macht, wat er maar wezen mag. Laat maar zitten. Kom, afval, er staat ook niet afval, er staat de afval. En wat we hier tegenkomen is hetzelfde als wat we tegenkomen in Efeze. Het is een verwijzing naar het Oude Testament. De vraag moet dus zijn, als het langzaam moet, welke afval? En dan is het antwoord, maar er staat hier echt niet bij, in de schriftverwijzingen. Dan is het antwoord, de afval uit Daniël hoofdstuk 8. Ja, uit Daniël hoofdstuk 8. Waar sprake is van, ik probeer het niet op te zoeken. Ik weet niet of me dat gaat lukken, maar het kost allemaal zoveel tijd. Maar waar sprake is van een hoorn, een machthebber, een koning dus, want dat is wat een hoorn nou eenmaal voorstelt in de Bijbel, die het Heer, dat wil zeggen de menigte van Israël blijkbaar, of van wat er van Israël over is, wat het maar was, die het Heer in de afval overgeeft. Dat wil zeggen, dat zou gebeuren, het wordt daar aangekondigd, en de aardigheid van het gedeelte in Daniël 8 is dat er geen twijfel over hoeft te bestaan dat deze dingen reeds een toepassing gekregen hebben. Dat blijkt uit de volgorde van gebeurtenissen. Kun je zo volgen in de geschiedenisboekjes, dat het al een toepassing gehad heeft in de dagen van Antiochus Epiphanes, die inderdaad het Joodse volk, of wat er van over was, maar in ieder geval dat wat woonde in Judea rondom Jeruzalem, in de afval overgaf. Ze werden namelijk verplicht om Jupiter, dan wel Zeus, houd het maar op Grieks, dus dan wordt het Zeus, te eren. Er werd trouwens een beeld van Zeus opgericht in de tempel. En er moesten varkens aan geofferd worden, want Zeus zat daar niet mee met varkensvlees. De Joden wel, want het was onrein. Nou ja, enzovoort. En de besnijdenis werd verboden. Kortom, de meest essentiële dingen van het Jodendom werden verboden. En als men zich er niet aan hield, werd men op de meest gruwelijke wijze ter dood gebracht. Dan laat ik dat maar niet vertellen verder hoe dat ging. Maar dat is echt wel erg. Maar het afval was het. En dat zal in de toekomst alsnog zich voordoen. Dan zegt u hopelijk nu, ze zullen toch niet een beeld van Zeus oprichten daar in Jeruzalem. Dan zeg ik, nou, ze zullen hem wel anders noemen, maar voilà. Ik kan me niet schelen hoe ze hem noemen. Maar in ieder geval, de god deze eeuw, gewijd aan de duivel. Dat was toen zo, dat zal in de toekomst dus ook zo zijn. En dat Daniël 8 betrekking heeft op wat in het verleden al gebeurd is, maar ook op wat in de toekomst nog gaat gebeuren, ja, dat ga ik vanavond niet uitleggen. Maar dat blijkt gewoon uit wat in dat hoofdstuk beschreven wordt. Gaat dubbel op. En daarmee hebben we trouwens ook meteen gehad over de mens der zonde, de zoon des verderfs. Er staat dus dat die dag des Heren niet komt tenzij dat eerst de afval gekomen is. Minstens die uit Daniël 8, eigenlijk ook die uit Daniël 7, maar die wordt er iets minder uitgebreid genoemd. Maar dat ik het nu toch zeg, is omdat erbij staat en dat geopenbaard zij of is of wordt of zal worden. De mens der wetteloosheid, waarom men het met zonde vertaald heeft, weet ik niet. Er staat letterlijk wetteloos, wetteloosheid. En vervolgens wordt hij genoemd de zoon des verderfs. Degene die verdorven zal worden, maar het is een brede term. Het kan ook betekenen degene die overal verderf bewerkstelligt. De verderver. En ik zei Daniël 7, want in Daniël 7 lees je dat tamelijk letterlijk. Dat is de bladzij naast Daniël 8 waar ik net over had. Dus nou zoek ik het toch op, ja. Dat is in Daniël 7 waar een hoorn tevoorschijn komt in vers 24. Die zal spreken, vers 25, woorden tegen de Allerhoogste. En hij zal de heiligen der hoge plaatsen verstoren. En het, dat is die hoorn, maar het is gewoon hij, hè. Hij zal menen de tijden en de wet te veranderen. Dat wil zeggen te vervangen. Te veranderen kan ook, maar impliciet ook vervangen. En daar heb je dus je mens der wetteloosheid. En wetteloosheid betekent gewoon normloosheid. Als je geen vaste waarheid, absoluut heet dat. Hè? Zo, als je geen absolute waarheid meer hebt, ben je normloos. Dan heb je geen maten meer, geen... Ja, je hebt geen meetlat, je kunt niet meer iets beoordelen, op geen enkele wijze. En dan ben je dus wetteloos. En dat is wat deze figuur voorstelt. Alle normen en waarden aan de kant. En daar komt hij zelf voor in de plaats, uiteraard. Zo zit dat. Dat staat er ook bij trouwens in, zowel Daniël 7 als 8, maar ook in 2 Thessalonicenzen 2. Want hij wordt ook genoemd degene, vers 4, in 2 Thessalonicenzen 2, die zich tegenstelt en verheft boven al wat God genaamd of als God geëerd wordt, alzo dat hij in de tempel Gods als een God zal zitten zichzelf en vertonen dat hij God is. Hoe vaak staat er het woordje God nu? Hij maakt zichzelf tot God. Daar komt het op neer. En in Daniël heet het grote dingen spreken tegen de Allerhoogste en dat soort dingen meer. En je zou hem met gemak moeten herkennen, want hij komt een paar keer voor in Daniël. Ik moet er wel bij zeggen dat er enige problemen aan zitten, maar dat merk je pas bij nauwkeurige bestudering van zowel Daniël als 2 Thessalonicenzen 2. Dat is namelijk dat je in de praktijk van doen hebt niet maar met 1 zo'n figuur, maar met 2. Je vindt ze naast elkaar in Openbaring 13. Daar worden ze niet als hoorn, maar als een beest aangeduid. Maar er staat wel uitdrukkelijk, ze doen hetzelfde en ze zijn gelijktijdig en de een oefent de macht van de ander. Dus het zijn populair gezegd 2 handen op 1 buik. Zoiets. Nee, als het Boeddha is, dan wel een erg dikke buik, dus dat moet makkelijk kunnen. Hetgeen daarmee natuurlijk niet bewezen is, maar. Maar toen maar weer. Het zijn er 2 waarbij de een optreedt als de koning als zodanig. Daar gaat het feitelijk in Daniël om. De koning, de schone mens uit het geslacht van. Even een draad opnemen. Uit het geslacht van Ismaël, Isaac, Amalek, Agag, Haman. Zoiets. Hè? Uit de Arabische wereld dus in elk geval. Dat is omdat de Heer een strijd heeft van geslacht tot geslacht met Amalek. Tot in de dagen van de definitieve terugverzameling van Israël aan toe. Want dan zal die strijd pas beëindigd worden. Zal Amalek uitgedeeld worden. Zodat je bij die laatste koning dus meteen aan Amalek moet denken. En dus aan de koninklijke naam binnen Amalek. Dat was Agag. En we kennen er nog 1 late afstamming van in de Bijbel. En die heet Haman. In de geschiedenis van Esther was een Agagiet. En van Amalek teruggerekend, dan kom je bij Esau. En met een omweg kom je dan ook zelfs bij Ismaël. Maar toen maar. En vandaar de. Hè? Nou ja, doet er niet, maar dat is een mens. Maar daarnaast heb je iemand die optreedt met die mond. Dat is die mond, dat is die sprekend. Dat is de filosoof die erachter staat. Je kunt ook zeggen de hofnar natuurlijk, want ik praat er liever niet met respect over. Hadden ze vroeger in Rusland ook, weet je nog, had je die tsaar en hoe heette die vent ook alweer daarnaast?
Rasputin,
ja. Zo'n idioot erbij. Maar goed, en een lange tijd gaat zo'n idioot door voor een grote wijze. Dat is niet voor het eerst in de geschiedenis en ook niet voor het laatst. Hè? Als iemand wartaal praat en niemand begrijpt waar hij het over heeft, dan wordt hij al gauw uitgemaakt voor een bijzonder wijze grote denker. Ja, ik kan niet helpen, dat is zo. Ik heb er een paar voorbeelden van, maar die, daar ga ik me niet aan wagen vanavond. Dat is niet zo aardig, dat ga ik niet doen. Maar Rasputin was er in ieder geval 1 van, volkomen gestoord. Ja. Ik zou zeggen Hitler, maar ja, er komt eerst de hele poos niks dan, hoor. Mag het, toe maar weer. Maar die man, die zogeheten wijze in de praktijk, ik heb het natuurlijk goed lelijk gedaan, in de praktijk is het de duivel zelf. Die 2 gooien op zodanig akkoordje dat ze niet los van elkaar te bezien zijn eigenlijk. Nou ja, op een foto misschien. Maar we zien wel, maar ze doen hetzelfde. En in Daniël worden ze niet van elkaar onderscheiden. Als je alleen Daniël hebt, dan merk je niet dat het over 2 gaat. Dat merk je merkt pas dat het er 2 zijn als je Openbaring 13 leest. En zo zie je hoe die verborgenheid werkt. Hè? Wat dus in Daniël verborgen bleef, wordt niettemin in Openbaring 13 alsnog nader toegelicht. En dan staat er van die ene, hem werd een mond gegeven. Maar die mond, dat is iemand anders. Dat is wat Johannes de Antichrist noemt. En wat elders gewoon heet, de duivel. De Satanas, de oude slang die op aarde geworpen is. Dat was trouwens hoofdstuk 12 van Openbaring. Zodat het volkomen logisch in elkaar steekt daar. Hebben jullie een beetje gevolgd? Mooi, maar het hoeft er niet. We hoeven alleen maar te vasthouden dat er toch 1 begrip is. Maar vooruit. Maar de dag des Heren komt niet dan dat eerst dus, komt die afval en wordt die mens der wetteloosheid openbaar. Ja, dat laat zich raden, want hij is degene die het Heer in de afval zou overgeven. Dat komt eerst. En het is voordat de Heer zelf zal ingrijpen. En het ingrijpen van de Heer heet in de Bijbel de dag des Heren. Heb je dat nog? Ik wil even dit loslaten. Dan krijg je ongeveer dit. Openbaring, zal ik het even snel vertellen. Die openbaring 12 krijg je dan eerst. Daar vind je de draak tegenover de vrouw en het kind dat geboren gaat worden. Daar begint het verhaal mee. En de personen, hoofdpersonen worden ons geïntroduceerd in het eerste deel van openbaring 12. En dan begint het, dat wil zeggen, de vrouw baart een mannelijke zoon. En in één adem staat er, die werd weggerukt tot God en zijn troon. En die de heidenen zou hoeden met een ijzeren roede. Zodat je weet dat Christus inclusief de gemeente is. Of anders de gemeente gewoon. Met de hoedanigheden, de zegeningen van Christus. Weet u nog? Efeze 1, vers 3. En wat er verder volgt. Wij zouden met hem heersen. Enzovoort. We zouden met hem de heidenen hoeden met een ijzeren roede. We zijn een volk van koningen en priesters en wat het maar was. De mannelijke zoon, en dat is de gemeente die geroepen is tot zoonstelling, hebben we het ook uitgebreid over gehad, wordt weggerukt. Dat is notabene het woord uit 1 Thessalonicenzen 4, waar het vertaald is met opgenomen in de wolken die tegemoet in de lucht. Die mannelijke zoon wordt weggerukt tot God en zijn troon. Waarna de vraag is, hoe gaat het dan verder? En dan staat er, en de vrouw vluchtte in de woestijn enzovoorts. Waarna melding gemaakt wordt van minstens één van de beide helften van de zevende week. Dat wil zeggen, die wordt zelfs gemeten. Maar de volgende pericoop gaat verder niet met de mannelijke zoon. Niet echte mensen, die wordt als zodanig niet meer genoemd. Voor zover die genoemd wordt, wordt die op een andere wijze aangeduid. Ook niet, gaat niet verder met de vrouw, maar het gaat meteen verder met krijg in de hemel, of er was krijg in de hemel. Dat is al heel lang zo trouwens, die krijg in de hemel. En de Satan krijgde en zijn engelen, en Michael en zijn engelen krijgden. Daar heb je dus toch die mannelijke zoon. Maar ja, de Satan en zijn engelen hebben niet overmocht. Dus ze zijn ter neder geworpen op de aarde. Dat staat er, hè? Uitgebreid. De oude slang, de Satana's enzovoort, wordt op de aarde geworpen. En daar begint hij dan het laatste stukje van zijn loopbaan. Hij zal wel moeten, want dan moet hij lopen, hè? Dan mag het nog wat. Of met de bus, zeg ik altijd. Maar toen maar. Waar ben je dan? Daar ben je aan het begin van de 70ste week van Daniël. Dan is de gemeente naar de hemel en die figuur die is eruit geworpen. Die verschijnt op aarde als mens, want zo ziet hij eruit. Hè? Als een engel op aarde komt en verschijnt, ziet hij eruit als een mens. Dat weet je toch, hè? Nee, niet met vleugeltjes. Dat is alleen in de beeldende kunst. Als een man, zo staat het in de Bijbel beschreven. Dus dan is het de mens, de man, der wetteloosheid, de zoon des verderfs enzovoort, die hier op aarde eerst die koning opzoekt, zal ik maar zeggen. Iemand die hij, met wie hij samen kan werken. En hij zoekt dus iemand op in die Arabische wereld, zeg maar. Om niet te zeggen, die moslimwereld. En die werken dan samen een plan uit. Daar komt het op neer. En het leidt tot vrede met de Joodse staat. Maar ja, dat is maar van tijdelijke aard, hè. Dat is maar 3,5 jaar, staat er. En dan wordt er zo'n beeld opgericht. En wordt het hier in de afval overgegeven. Gedwongen. Dat duurt ook 3,5 jaar. Totdat het hele verhaal daar onder de voet gelopen wordt door Oost-Europese legers. Want de Heer brengt een oordeel over de Joodse staat. En over dat beeld daar in Jeruzalem enzovoorts. En het heet in het Oude Testament, de Heer zal de volkeren verzamelen, de heidenen verzamelen, hij zal een leger verzamelen en zal voor zijn leger zelf heen optrekken en het land en de stad en alles zal verwoest worden. En zoals de Heer in het verleden heidense legers gebruikt heeft om een oordeel te brengen over Israël, zal hij dat in de toekomst ook doen. En dat is het einde van de 70ste week dan. En daarmee begint officieel de dag des Heren. Met de ondergang van Jeruzalem en de verschijning van de Heer zelf op de Olijfberg. Die dingen zijn dat. Ik heb daar niet de minste twijfel over. Nou, en dan terug naar dit schriftgedeelte. Er staat dus die dag des heren. Nou ja, er gaat nogal wat aan vooraf. Aan die dag des heren. Namelijk, eerst komt de afval en wordt die mens de wetteloosheid geopenbaard. Of andersom, want die volgorde maakt weinig uit in de praktijk. Je moet het nou eenmaal. Je moet die woorden nou eenmaal achter elkaar zetten. Dus, maar het gaat samen op natuurlijk. Hè? Ja. Tegen dat die figuur openbaar wordt, dus een openbare optreden daadwerkelijk begint, zijn we inderdaad terecht halverwege de 70ste week, denk ik. En dan begint die afval dus ook definitief en officieel. Want het wordt heel nauwkeurig in de Bijbel verteld, hè? In het midden van de 70ste week heet dat. Hè? Naar aanleiding van Daniël 9, dat was weer een hoofdstuk verder. Ook daar steekt het tamelijk systematisch in elkaar, hoor. Ik zou niet weten hoe het anders gemoet had. Nou goed. En die zoon des verderfs, de mens der wetteloosheid, is degene die zich tegenstelt en verheft boven al wat God gedaan heeft. Hij verheft zich boven de Bijbel, boven waarheid, absolute waarheid. Boven God daarmee. En dus boven wet. En hij maakt zichzelf tot God. In de praktijk. Of hij zich ook zo laat noemen, dat is nog maar de vraag. Maar als hij de hoogste, de machtigste is in heel de kosmos, ja, dan heeft hij zich tot God gemaakt. Dus die boeddhisten die roepen voor hard, Boeddha is geen God. Nee, maar boven Boeddha is niks. In hun opvattingen. Dus toch God. Alleen ze maken ervan een mens die zich ontwikkelt tot God. Hè? Dat idee hebben ze, hè? Dat schijnt een oude leer geweest te zijn, maar eigenlijk is dat de grondgedachte van heel de evolutieleer ook. Hè? Van alle vooruitgangsgeloof. Eens komt het goed. Ja, ja, eigenlijk van Babel. Het is, jongens, het is zo oud allemaal. Toe maar. Hij zal zich, alzo dat hij in de tempel gods als God zal zitten, zichzelf vertonende dat hij God is. Je zou eruit kunnen afleiden dat er bij die gelegenheid een tempel staat in Jeruzalem. Maar daar haal je je nog meer moeilijkheden mee op de hals dan je al had. Want een tempel gewijd aan God in Jeruzalem. Wie zou dat moeten doen? U? Ik? Wie? Een gelovig overblijfsel? Mozes en Elia? Wie zou dat moeten doen? Of dacht u dat als de Joden een tempel bouwen, dat Paulus het noemt de tempel gods? Dus je hebt toch een probleem. En dan zeg ik vervolgens, de meest voor de hand liggende lezing lijkt mij te zijn, dat tempel God nou eenmaal de vertaling is van Babel. Van Babel. Nee, het Hebreeuws vertaalt het met verwarring. En het is een of andere toepassing op, gebaseerd op een andere splitsing van het woord. Andere verdeling of zoiets. Maar Babel is Babel, dat is de historische naam, buiten de Bijbel om dan. Bab is poort en daarmee heerschappij. En El is God. Babel. Heb je die? Nou, ik denk dat het daar een verwijzing naar is. Dat een bedekte term is gewoon voor Babel. En als u vraagt, maar waarom is het bedekt? Dan zeg ik, nou mooi, dan weten we dat. Dat is het antwoord op de vraag. Want dat komt nu meteen, hè. Dat komt nu meteen. Want er staat eerst, gedenkt gij niet dat ik nog bij u zijnde u deze dingen gezegd heb, waaruit je alleen nog maar kunt constateren dat ze kennelijk toch wel erg snel zijn in het vergeten van het profetisch woord. Kennelijk meer belang hebben bij het leven van vandaag dan bij het woord van God als zodanig. Ze waren het kwijt. Je kunt er misschien ook nog uit concluderen dat aangezien Paulus toch maar betrekkelijk kort bij de Thessalonicenzen geweest is, dat hij dus in de gauwigheid heeft het evangelie gepredikt. Ze kwamen tot geloof. Dan moet hij dus razendsnel al deze dingen met betrekking tot het profetisch woord hebben uitgelegd voor hij weer vertrok. Ik bedoel maar te zeggen, blijkbaar is het echt essentieel. Je wordt geacht die dingen te weten. En dan zegt hij, en dan komt dat omstreden vers. Dat is een omstreden vers, die twee versen trouwens, vers 7 en 8. 6, 7, 8 is het eigenlijk. Het is omstreden en ik kan u zeggen, er is maar één goede reden voor waarom het omstreden is. De enige echte reden is dat men wil hier de opname van de gemeente niet inzien. Want men wil niet in opname van de gemeente geloven. Men ontkent eigenlijk de hemelse roeping en erfenis van de gemeente. En zeker wil men niet opgenomen worden voor de grote verdrukking. Nee, dat is een masochistische secte binnen het christendom. Die willen graag door de grote verdrukking. Ja, waarom? Ze zeggen van ons dat wij bang uitgevallen zijn en daarom niet door de grote verdrukking willen en daar teksten bij zoeken. Nou, dan voel ik me knap beledigd. Dus dan doe ik even wat terug. Ze zijn masochistisch. Ze willen graag door de grote verdrukking. Hebben ze iets om te dragen en om iets te presteren en het te doorstaan enzovoorts. Waarom ook niet? Je hebt in onze dagen ook hele andere soorten masochistische christenen. Die denken dat als het maar tegen zit in dit leven, dan presteren ze wat. En die vertellen elkaar de ellende die er nou weer is overkomen. En dan voelen ze zich heel wat en groot en sterk. Want ze hebben het dan toch maar weer doorstaan. Omdat de Heer hen dat zo gegeven heeft. En zijn kracht is dat geweest en zo. Ik kan daar niet tegen. En in evangelische kringen heb je hetzelfde. Mensen die komen vertellen wat een ellende ze in hun leven hebben meegemaakt. En hoe de Heer hen heeft bijgestaan en zo. Dan denk ik, ja, wat moet ik daarmee? Waar gaat dat over? Over die mensen zelf. Ja. Ja, ik weet het ook niet, maar... ik heb daar niks mee. Ik begrijp daar ook niet. Ik begrijp het ook helemaal niet. Ik vermag dat niet te begrijpen. Ieder mens heeft zo zijn ellende in zijn leven. Als u dat niet hebt, dan komt dat nog. Daar kunt u gerust op zijn. Wat het maar was ook allemaal. En hoe erg dat is, hangt er vanaf hoe erg u het vindt. En dat is dus heel betrekkelijk. Want ik ken mensen die zijn volstrekt gestoord en die vinden niks erg. Die gaan apathisch naar stoïcijns. Die gaan ze apathisch door het leven, zijn niet te raken. Je kunt ze ook beledigen, voor de kop slaan en ze reageren niet. Ja, dus het zegt mij allemaal niks. En andere mensen zijn meteen, als er maar één woord een beetje verkeerd valt, zijn ze meteen van slag. En dat blijft jaren zo. En soms wordt het een bloedige vete. En hoe erg is dat? Ja, hoe erg zij het vinden. En dan komen ze ons vertellen hoe sterk ze dan wel zijn, dat ze het allemaal verdragen hebben enzovoort. Ik vind het zulke onzin. Het is ook niet christelijk. Maar goed. Toen maar in. Wat er werkelijk staat in dit vers, want je moet het allemaal aan de kant gooien, niet bevooroordeeld zijn. Wat er werkelijk staat in dit vers is dit. En nu, wat wederhoudt, weet gij. En opdat hij, als u die term niet begrijpt, lees ik even verder. Opdat hij geopenbaard worden. Aha, nou hebben we het verband met voorgaande versen. Want daar stond in vers 3. De dag des Heren komt niet tenzij dat geopenbaard zij. Maar als hij niet geopenbaard is tot op heden, dan is hij dus per definitie verborgen. Bedekt, dat is heel dat begrip verborgenheid. Bedekking. En het tegenovergestelde was en is openbaring. Hij zal geopenbaard worden, maar het is nog niet zover. En dus werkt hij in het verborgene. En hij werkt ook inderdaad, want dat staat hierna. In vers 7, in een tussenzin. Maar goed. Maar nog een keer. Wat hem wederhoudt. En in de praktijk dus wat hem verborgen houdt. Wat dus de openbaring van deze figuur tegenhoudt, dat weet gij. Maar het waren ze ook vergeten. Want dat weet gij, dat sluit natuurlijk aan bij het voorgaande vers, vers 5. Gedenkt gij niet dat ik nog bij u zijn nu deze dingen gezegd heb? Dit heb ik u ook gezegd, maar jullie zijn het kwijt. En wat hem wederhoudt, weet gij. En hij wordt gewederhouden opdat hij geopenbaard wordt te zijner eigen tijd. Die term verwijst ons overigens ook naar Daniel. Want daar staat nog wel een paar keer. Want het zal zijn ten bestemder tijd. Enzovoort. En ten bestemder tijd. Daniel is sowieso sterk chronologisch in vergelijking met andere Bijbelboeken. En wijst op de bestemde tijden. Een tijdrekening. Enzovoort. Dat komt pas op zijn eigen tijd. Bij het begin van de 70ste week en zijn openbaring, denk ik officieel, voor zover je dat op een dag kunt prikken, is dit midden van de 70ste week. En anders is het gewoon een periode waarin dat gebeurt. Maar het zal in de toekomst gebeuren en tot nog toe wordt hij wederhouden. Dit vers, stop ik eens, dit vers is misbruikt geworden door de inquisitie. Kent u de inquisitie? Nee? Mooi. Dat is het beste waar, dat je die niet kent. Want als die nu nog bestond, zaten wij hier niet. Dan waren wij al lang op noodlottige wijze onthoofd. Gedecapiteerd en wat het maar was, al een vierendeel. En, toen maar weer. Maar de inquisitie, dat was een zogenaamd een kerkelijke rechtbank. Ja, met in bijzonder de opdracht om ketters op te sporen en te doden. Want meende de kerk, die kerk althans, die meende dat het onrecht in de wereld, de onrechtvaardigheid, de ongerechtigheid in de wereld moesten bestrijden. En dat denken vele christenen van andere signatuur tot vandaag nog steeds. En als je vraagt, als je zou vragen, waar staat dat in de Bijbel dat dat moet, dan zijn ze waarschijnlijk embarrassed, hoe heet zoiets, in verlegenheid gebracht. Want die mensen houden zich gewoonlijk niet met de Bijbel bezig, hoor. Maar voor zover er een leerstellige onderbouwing bestaat voor het idee dat de kerk de ongerechtigheid in de wereld moet tegenhouden, moet bestrijden, gebruikt men dit vers ervoor. Alsof het een opdracht is. Nee, dat is officieel, wat ik u vertel, dat verzin ik niet. Dit is officieel. Daar wordt het vers voor gebruikt. De kerk moet de ongerechtigheid en dus vooral de ketters bestrijden, want dat staat hier. Men leest er dus toch in dat wat hem wederhoudt is de kerk. Die vind ik wel aardig overigens. Het punt is alleen dat er niet staat dat de gemeente of de kerk die opdracht heeft om dat te doen. Actief. Dat staat er allemaal niet. En elders vind je het ook niet. Elders vind je alleen maar dat wij zouden uitgaan uit Babel. Uit die wereld van ongerechtigheid. Dat we getrokken worden uit de tegenwoordige boze eeuw. En niet dat we er tegen zouden strijden. Integendeel. En dit vers is niet anders. Maar goed. Elke ketter heeft zijn letter. Maar ik ben van mening dat het begrip ketter in de zin van aanhanger van dwaalleren, dat je dat beter op de erkende kerkelijke instituten kunt plakken dan op die kleine groepen die er omheen zwerven. Of die er niks mee te maken hebben. Maar toch. Elke ketter heeft zijn letter, zeggen wij dan van de andere kant. Maar wat hem opdat hij geopenbaard wordt in zijn tijd, want hij wordt vooralsnog tot nu toe, nu, hij wordt nu tot op vandaag, inmiddels kun je niet zeggen, in dit geval, bij nu, maar het houdt dezelfde betekenis, tot op vandaag. Hij wordt wederhouden. Hoezo wordt hij wederhouden? Nou ja, want de verborgenheid der ongerechtigheid, en daar heb je het begrip, hè, verborgenheid. Je kon erop wachten na enige malen openbaring. En dan komt verborgenheid. Want de verborgenheid der ongerechtigheid of der ongerechtige, in de praktijk kun je dat verschil toch niet zien. Dat maakt niks uit, hè. Of het nou een persoon of een iemand is dus, of een ding. Al maakt, nou ja, in het Grieks maakt dat wel verschil, geloof ik, maar in het Hebreeuws niet. En daar hou ik het altijd maar op bij het laatste. Maar vooruit. Want de verborgenheid wordt reeds gevrocht. Met andere woorden, die mens der wetteloosheid, die werkt reeds in het verborgene. Maar tot op heden, tot nu, is dat zo. En wordt hij wederhouden. En of iemand daar actief mee bezig is om hem tegen te houden, Dat is nog maar zeer de vraag. Dit is ook, dat schijnt ook een moeilijk punt te zijn in ons denken. Wij hebben problemen met logica namelijk. Omdat wij geneigd zijn te denken small. Dat wil zeggen causatief. In de zin van oorzaak en gevolg. En daarom lezen we hier, hij kan niet openbaar worden, dat zou je willen, maar er staat iemand hem tegen te houden. Of zo. En die redenering zou wel kunnen, maar er is een alternatieve redenering. En ik ontleen hem altijd, dat zeg ik erbij omdat u het waarschijnlijk vaker van me gehoord hebt. Ik ontleen hem altijd aan Handelingen 2, aan de redenvoering van Petrus. Die zegt dat de dood, naar aanleiding van Psalm 16 zegt hij dat, dat de dood de Heere Jezus niet kon houden. Niet kon vasthouden, hij is opgestaan namelijk. Maar de vraag is, waarom kon de dood hem niet vasthouden? En wij, die kausaal denken, zeggen dan, nou ja, omdat de Heer sterker was dan de dood, of omdat degene die de Heer opwekte uit de dood sterker was dan de dood. En men gebruikt het vers zelfs om de godheid van Christus te beargumenteren. Wat erg naïef is trouwens, maar ik ga er ook maar niet verder op in. Maar Petrus zegt waarom de dood hem niet kon vasthouden. En het had niks met iemand zijn kracht te maken. Petrus zegt gewoon, de dood kon hem niet vasthouden, want in Psalm 16 staat dat hij zou opstaan. En onder kon hem niet vasthouden, verstaat hij dus, het is ondenkbaar. Het behoort niet tot de mogelijkheden. Het kon niet. Het behoorde niet tot de mogelijkheden. Waarom hoort het niet tot de mogelijkheden? Nou ja, God had gezegd dat hij uit de dood zou opstaan. Of dat nog kausaal is, weet ik niet, deze wijze van redeneren. Ik zou het u niet kunnen vertellen, dan moet je daar weer afspreken wat je daaronder gaat verstaan. Maar het is gewoon een kwestie van de staat in de Bijbel dat het niet kon en dus kon het niet. Dat is de enige reden. En ik heb er nog één, maar die is iets moeilijker, eigenlijk nog meer omstreden, ook zo uit het hoofd. Dat is uit Johannes 12, waar Johannes schrijft over de Joden. Daarom konden zij niet geloven. Het gaat over, het kon niet. Daarom konden zij niet geloven, omdat Jesaja gezegd heeft, geef hun ogen om niet te zien, oren om niet te horen, maak het hart deze volks vet, enzovoort. Technisch gesproken, konden zij geloven, ja, we zijn waarachtig wel. Ja, dat kon. En toch kon het niet, dat wil zeggen, het was ondenkbaar dat het zou gebeuren. Wij, als wij die dagen geleefd zouden hebben, hadden ons niks in het hoofd hoeven halen over, nu gaat het Joodse volk zich bekeren. Ondenkbaar, waarom niet? Omdat Jesaja gezegd heeft dat het niet zou gebeuren. En that's it. En toch leest men zo'n vers alsof de Heer met geweld hen verblind heeft en hen daarmee met kracht tegenhoudt, zodat ze niet tot geloof kunnen komen. Want de Heer wil het niet, betekent het dan. Dat heb ik nog nagevraagd in Barneveld. Oh nee, toch niet. Nee, dat was dat doet er niet toe. Doe maar. Maar het maar was. Maar dat wordt echt serieus geleerd. Maar dat is niet wat er staat. Wat er staat is dat het ondenkbaar is dat ze tot geloof zouden komen, want de Heer had gezegd dat het niet zo zou zijn. Bovendien, ik ken er nog wel een paar. De Heer had gezegd dat ze pas tot geloof zullen komen aan het eind van de 70e week van Daniel. Staat dat er expliciet? Nou, ik ken mensen die zullen zeggen dat staat er niet. En ik blijf volhouden, het staat er wel. Alleen als je het met een concordantie in de hand opzoekt naar de woorden die ik nou sprak, gaat u het niet vinden. Maar wat er staat is dat het zal duren tot eind van de 70e week van Daniel, voordat het Joodse volk tot bekering komt en de naam des Heeren zal aanroepen en dus het koninkrijk over hen aanbreekt. Dat wil zeggen, voor die tijd komen ze niet tot geloof dus. En daarom komen ze vandaag ook niet tot geloof. Dat wil zeggen, ik formuleer niet nauwkeurig genoeg, het volk als zodanig komt, ik moet spreken in het enkelvoud dan eigenlijk, komt niet tot geloof. Ja, sommigen, maar niet het volk. officieel. En dat onderscheid moet je natuurlijk dan toch wel kennen. Nou, enzovoorts. En nou terug naar 2 Thessalonicenzen 2. Er staat niet iemand die die duivel tegen te houden. Maar voordat de gemeente wordt opgenomen, zal die duivel niet op aarde gebakt worden, geknikkerd, geworpen worden. Nee. Zolang de gemeente hier is en de Heer zich verbergt, blijft ook deze figuur beperkt. Dat wil zeggen, bedekt. Alleen, aan de positieve kant van de verborgenheid weten we hoe het zit. En we kennen de Heer. Maar aan de negatieve kant ervan weten we ook hoe het zit. En weten wie de wereld bestuurt. En wie die figuur is die er overal achter steekt. Enzovoorts. Alleen hij werkt in het verborgen. En de wereld denkt dat hij God is. Nou ja, dan mogen we dan met denken dat in elk geval. Maar ze denken dat hij God is. Maar dat is niet zo. Hij gedraagt zich als zodanig en hij wordt als zodanig geëerd en gediend. Als je dat zo kunt zeggen tenminste, maar zo heet dat. Maar hij is niet God, de schepper van hemel en aarde. Daar gaat het maar om. Hè? En zolang wij hier zijn, gebeurt dat niet. Het betekent ook gewoon in de praktijk, maar dat is een argument wat ik al die vele jaren geleden gebruikt heb, los van 2 Thessalonicenzen 2. Het lijkt mij, maar wie ben ik, maar het lijkt mij volstrekt onmogelijk dat überhaupt de 70ste week van Daniël zou beginnen terwijl wij hier nog zijn. Nou zijn mensen in staat tot de meest vreemde constructies, ook in de bouw denk ik wel eens, maar. Maar ook in denkbeelden. Maar men zou toch moeten begrijpen dat de verzameling van de gemeente in onze dagen plaatsvindt vanwege of juist door het ongeloof van het Joodse volk. Dat staat ook gewoon in de Bijbel. Enige malen. U weet wel, door hun val is de zaligheid, de heidenen gezonden en dat soort dingen meer, hè? En de Heer zal zijn koninkrijk oprichten, de troon van David in Jeruzalem herstellen, maar voor het zover is, ja, voor het zover is, voordat het Joodse volk tot geloof komt dus, want dan zal hij dat doen. En voor het zover is, bezoekt de Heer de heidenen om uit hen een volk aan te nemen voor zijn naam. En voordat hij zijn koninkrijk openbaar gaat en daar een begin mee maakt met een actief werk hier op aarde, verzamelt hij zijn gemeente van eerstgeborenen. En dan iets nauwkeuriger. En de gemeente begint historisch bij de opstanding van Christus, die dus ook inderdaad het hoofd van de gemeente is en dus de eerste, want dat is hetzelfde woord zelfs in het Hebreeuwse, is het hoofd en de eerste van de gemeente. Daar begint het en het was uitdrukkelijk na het eind van de 69ste week. Namelijk in de onderbreking, om zo te zeggen, van die tijdrekening met betrekking tot het Joodse volk. En om dezelfde reden kan dus die 70ste week niet beginnen zolang de Heer nog bezig is met zijn gemeente te bouwen. Maar als je niks anders in gedachten hebt dan God verzamelt zich een volk van gelovigen die zijn uitverkoren, die gaan naar de hemel en de rest gaat naar de hel en het wordt beëindigd in de jongste dag, ja, dan kun je hiervan niks meer volgen natuurlijk. Dan ben je het hele verhaal dus gewoon kwijt. Maar onze bedeling zit daartussenin, om zo te zeggen. In een onderbreking van het werk dat de Heer zou doen aan Juda. Ik zei niet Israël, hè? Ik zei aan Juda. Dat is Daniël 9, waar ik altijd luidkeels roep, 70 weken zijn bestemd over uw volk en uw heilige stad, en dat is het Joodse volk, dat wil dan wel wat er over is van het tweestammenrijk van Israël, Juda en genoemd Juda en met Jeruzalem, die stad als hoofdstad enzovoorts. En dat werk staat stil. Met andere woorden, die openbaring van die figuren, van die antichrist hier op aarde, ja, dat wacht op de opname van de gemeente. Hij eruit en wij erin. En zolang wij hier zijn, hier blijven, gaat hij daar niet uit. En los daarvan, voordat hij zijn werk aan het Joodse volk gaat voortzetten, Ja, moet dan toch het werk aan de gemeente beëindigd worden. Want anders kan je, dat vind ik ook een prachtig argument deze. Dat is voor de grote denkers onder ons. Anders kun je nooit een begin maken met de bekering van het Joodse volk. Want zolang onze bedeling bestaat en de heer zijn werk aan de gemeente doet, wordt elke Jood die tot geloof komt dus toegevoegd aan de gemeente. En kom je nooit aan een bekeerd Joods volk. En u begrijpt ook waarom men dus bezwaar heeft tegen opname van de gemeente. Want er zijn al die bekeerde Joden weg. Dan komt het nooit goed. Het is gewoon niet anders. Met andere woorden, dat werk aan de gemeente moet voltooid zijn. De gemeente moet opgenomen zijn, punt uit. Eerstelingen houdt toch ergens op. En na pak een beetje 2000 jaar lijkt mij dat je dan toch wel, dat het lang genoeg is voor eerstelingen. Ik heb 1000 jaar ook wel genoeg gevonden, denk ik, maar vooruit. Maar dat moet een keer ophouden, het gaat maar om het beginsel. Alvorens de rest van de geschiedenis zich zal ontwikkelen. En dus, wat hem wederhoudt, weet gij. Dat mag niet al te moeilijk zijn, dat kan zo niet verder. En dus, de heer bouwt vandaag nog aan zijn gemeente. Want de verborgenheid der ongerechtigheid wordt reeds gewrocht. Alleen die hem nu wederhoudt. En daar is het heel ingewikkeld geworden met allerlei cursieve woorden erin. Ik vraag me af of er versen in de Bijbel staan waar nog meer cursief gedrukte woorden in voorkomen dan in deze. Ik herinner me dat niet, maar misschien heb ik iets over het hoofd gezien. Haal ze er allemaal maar weer uit. Het demonstreert overigens, dat is het aardige van, het demonstreert overigens dat er iets eigenaardigs aan het vers is. En ik kan u wel zeggen wat er eigenaardig aan is. Wat er eigenaardig aan is, is dat de apostel overgaat in een soort telegramstijl. Heel kort alles. En ik ben ook van mening, ik meen dat te proeven, dat hij tamelijk geïrriteerd is hier. En dat ontleen ik in ieder geval aan, gedenk gij niet dat ik nog bij u zijnde u deze dingen gezegd heb. Dat had hij ook wel achterwege kunnen laten. Maar het demonstreert dat hij aan het herhalen is. Ik heb jullie dat gezegd, dan moet ik het weer vertellen. Nou, even gauw dan. Het is zus, het is zo. Even vlot en dan wegwezen. Daar krijg je die korte zinsconstructie van. Maar dat betekent dat je nog nauwkeuriger moet lezen. Ik haal al die woorden weg, gewoon, helemaal weg. Dan denkt u, ja, maar nou staat er geen fatsoenlijke zin meer. Ik voeg ook een woord in. En ik voeg een woord in dat in het Grieks of Hebreeuws trouwens ook helemaal er niet bij hoeft te staan. En dus mag ik het ook invoegen. Dat is gewoon het werkwoord zijn. En ik vul dus gewoon in is. En omdat het Nederlands een snaakse taal is, vul ik ook nog in er is. En u weet wat ik van er altijd zeg. Dat betekent niks, dus je mag het ook tussenvoegen. Daarom hebben wij het woord er in onze taal. Omdat het niks betekent. En je mag het dus tussenvoegen. En dan doen we dat ook, hè. U weet wat is die van er gaat. Ik vind het zo'n verschrikkelijk begin van een lied. Er gaat door alle landen. Een trouwe kindervriend. Het moet zijn, een trouwe kindervriend gaat door alle landen. En niet er. Hoezo? Nee, dan loopt het niet meer, maar dan moet je als componist of als dichter je werk maar beter doen. Niet zeggende woorden word je niet geacht te gebruiken in gedichten. Gedichten wil zeggen zo min mogelijk woorden, zoveel mogelijk zeggen. Als je daar woorden bij gebruikt die in zichzelf helemaal geen betekenis hebben, dan zit je fout. Nee, dat, zo is het. En de uitzondering op die regel is deze. Als je te dom bent om het beter, en vele mensen zijn daarvoor te dom, het geef ik ze niet kwalijk, nee, maar het is een beperking. Als je te beperkt bent om het dan kloppend te krijgen, dan moet je zo'n woord gebruiken en dat heet een stopwoord. Een stopwoord, die stop je ergens tussen om een gat te dichten. Maar het is armoe. We bedoelen, dat kost je strafpunten bij zo'n gedicht. Er bestaat niet. Maar goed, er is veel te lang over gepraat. Dat betekent dus dat ik het ook mag invoegen. Heb ik dus ook gedaan. En nu lees ik gewoon. Alleenlijk, er is die hem nu wederhoudt. En dat alleenlijk lees ik alleen mee om de draad op te nemen. Dan weet u waar ik ben. Alleenlijk, er is die hem nu wederhoudt. Maar u begrijpt, ja, als je het hebt over die hem nu wederhoudt, dan is hij er, hè? Dus waarom moet je dat er dan nog bij zetten? En dat is de filosofie achter die oude talen. Die gebruiken dat woord niet. Nou ja, soms wel. Maar lang niet altijd. Het hoeft namelijk niet. Het wordt geïmpliceerd, hè? Nou goed, ik zet het er nu bij. Alleenlijk er is die hem nu wederhoudt, totdat hij uit het midden zal worden. Nou, weggedaan hoeft er ook niet bij. Als hij uit het midden wordt, ja, dan wordt hij uit het midden weggedaan. Maar wat moet je met het woord weggedaan? Trouwens, er staat ook niet worden. Er staat het woord dat gewoonlijk vertaald wordt met geschieden. U weet wel, en het geschieden. En nee, niet dat het meteen kerstmis wordt als ik nou zeg dat het geschiedt in diezelfde dagen enzovoort. Maar dat woord is het. Dat wil zeggen, dan gebeurt er wat. En gewoon iets belangrijks. Dan krijg je, als het benadrukt verteld wordt, dan heet het geschieden. Dat woord is dat. Hè? En dan maakt het dus deel uit van de geschiedenis. En dat woord wordt hier gebruikt. Maar je kan het ook vertalen met worden. Of gebeuren. Het maakt verder helemaal niks meer uit. Zelfs dat woord hij maakt niet meer uit. Niet werkelijk op wie het slaat. Op de gemeente mens de wetteloosheid wederhoudt. Of dat het slaat op die mens de wetteloosheid. Want je weet nou waar het over gaat. Het is al lang klaar. Er is iemand die wetteloze wederhoudt tot een bepaald tijdstip. Ik denk dat die geschieden zo uit het midden, dat het gewoon de gemeente is. Maar er zijn er die zeggen, nou ja, dat is die mens de wetteloosheid die uit de hemel geworpen zal worden. Nou ja, ook goed, ik zit daar niet mee. Want dat maakt voor de betekenis dus niks meer uit. We hebben het in beide gevallen dus begrepen wat er staat. En daar gaat het maar om. Het was wat kort. Kort geformuleerd. Maar waarom niet? Sneller kun je die dingen ook nauwelijks zeggen, denk ik. Paulus zegt dus gewoon tot die Thessalonicenzen: ja, broeders, zolang wij hier zijn, begint die dag des Heren niet, hoor. Dat is niet mogelijk. Dat kan helemaal niet. Dat is in het plan Gods onverdraagbaar. Het is of het een of het ander. Hij doet een werk aan de gemeente of hij doet een derde werk aan het Joodse volk. Maar daartussen zit niks. Het is of het een of het ander. En niet tegelijkertijd, dat kan niet. Hoewel de ultra. Nou ja, het woord ultra zegt het al. Hoewel er ultra-dispensationalisten zijn die dan beweren dat er zelfs twee gemeenten zelfs nu bestaan tegelijkertijd. De een uit de Joden en een uit de heidenen enzovoorts. Ze hebben mij geprobeerd wijs te maken, bij mij thuis aan tafel zelfs. Ze hebben me geprobeerd wijs te maken dat als je dan tot geloof was gekomen door Paulus, dan hoor je het bij de gemeente uit de heidenen. En als je tot geloof was gekomen door de prediking van Petrus, hoor je bij de gemeente uit de Joden. Tenzij je dan zelf al een Jood was, dan hoor je ook tot de gemeente uit de Joden als je behouden bent geworden door de prediking van Paulus. Waarna mijn vraag was, maar hoe weet ik nou zeker of ik een Jood ben? Want anders weet ik niet bij welke gemeente ik hoor. En daar hield het verhaal dus op. Dan moet je je stamboom dus al meebrengen. En je geboortebewijs en je geslachtsregister als je straks de Nevelpoort aankomt.
Die twee uur. Dat zei
Petrus. Nou ja, dan kom je bij Petrus, dan weet ik het al. Hè? Want er staat die Paulus. Dus dat wordt wel lastig. Nee, mensen, vergeet die idioten. Die lelijke woorden ontschieten mij, maar het illustreert wel hoe ik erover denk. Ik vind het volstrekte dwaasheid. Er zijn constructies die bedacht worden en waar men met moeite schriftplaatsen bij bedenkt. Maar ze zijn niet het resultaat van een gewoon objectief, onbevooroordeeld lezen van de schrift in het verband waarin de dingen gezegd worden. En dat laatste zouden we moeten doen. En wat hier staat is simpelweg dit, dat de duivel tot vandaag in het verborgene werkt. En er komt een tijd dat hij dat in het openbaar zal doen, maar niet zolang wij hier zijn. Totdat hij uit het midden zal worden. Dat is de meest neutrale vertaling. Ik zei al, het wordt gewoonlijk vertaald met geschieden. En etymologisch heeft het eigenlijk de betekenis van op een podium verschijnen. Maar zo wordt het in de Bijbel niet vertaald, dus dat zullen wij ook maar niet doen. Hij zal uit het midden worden, geschieden, vooruit maar weer. En als dan, vers 8, en als dan staat natuurlijk tegenover het twee keer nu, uit vers 6 en vers 7, tot op heden wordt hij wederhouden. En in beide gevallen staat er nu, tot nu toe, betekent dat dus. Maar als dan zal de ongerechtige geopenbaard worden. En dit is de juiste klemtoon dus. Hè? Hij werkt al in het verborgene, maar als dan zal hij geopenbaard worden. Als je niet meer tegengehouden wordt, om zo te zeggen. En dan meteen erachteraan en je merkt hoe snel de apostel schrijft. Ik zei in telegramstijl eigenlijk, enigszins geagiteerd. Als dan zal de ongerechtige geopenbaard worden, de welke de Heere verdoen zal. Meteen eroverheen, hè? De Heere zal hem verdoen. De welke de Heere verdoen zal door de geest zijns monds. In de praktijk gewoon, door zijn woorden. Sowieso. En de uitwerking van dat woord. Elders heet het, een zwaard zal uit zijn mond uitgaan. Dus een openbaring, dacht ik. Hij zal hem verdoen door de geest zijns monds. En hij zal hem teniet maken. Hetgeen dus hetzelfde is als verdoen. Of tot niets maken is het eigenlijk. Hè? Hij zal hem vernietigen. Dat kan ook. Door de verschijning zijner toekomst. En dan gaat het over de toekomst des Heren dus weer. En dan hebben we beide dingen gehad die in vers 1 werden genoemd. Namelijk de toekomst van onze Heer Jezus Christus. Nou ja, in zijn toekomst zal hij dus deze ongerechtige teniet doen. En het andere was onze toevergadering tot hem. En die hebben we nu ook gehad. En dat is het belangrijkste argument voor dat die hij uit het tweede deel van vers 7 inderdaad gewoon de gemeente is. Die zal verdwijnen. Uit het midden weggenomen worden. Of wat het maar was. Ik denk dat het dus in de eerste plaats spreekt over de opname van de gemeente. Dat je het anders kunt uitleggen, dat weet ik. Maar het lijkt me niet voor de hand te liggen, omdat je dan buiten die context omredeneert. Want over in de volgende verse gaat het echt niet meer over de opname van de gemeente. Dus vers 7 is het enige vers waar dat aan de orde zou kunnen komen. Onze toevergadering tot hem. En dat het niet nader beschreven wordt. Wel, waarom zou het ook? Het stond al in vers 1. Onze toevergadering tot hem. Zo worden wij uit het midden weggenomen. En heeft hij vrij spel vervolgens. En daarmee stemt het overeen met de openbaring 12. Opname van de gemeente, duivel op aarde geworpen. En daarna kijkt hij om zich heen en dan denkt hij, hey, heeft hij grote toorn. Ik moet altijd lachen als ik het lees. Hij heeft grote toorn, want hij heeft kleine tijd. Prachtig, dat kan zo in een liedje, hè? Hij heeft grote toorn, want hij heeft kleine tijd. Ja. En dan gaat hij die vrouw vervolgen. Dacht, zo gaat het verhaal daar verder. En hier staat vervolgens over hem, wiens toekomst, vers 9. Daar heb je dus ook het woord toekomst, maar nu in verband met de zoon der wetteloosheid. Heb je dat? Vers 8 eindigt met de toekomst van de Heer. Vers 9 spreekt over de toekomst van de Satan zelf eigenlijk. Wiens toekomst is, en in beide gevallen betekent het dus gewoon aanwezigheid. En het is gelijktijdig dus. Wiens toekomst, en dat hem zeg ik, dat hebben de vertalers weer tussen gezet, maar het is om die telegramstijl van de apostel Paulus aan te vullen. Hè? Wiens toekomst is naar de werking des Satans in alle kracht en tekenen en wonderen der leugen. Dat is ook de werking van Satan. Niet alleen lijkt het erop, Het is de werking van Satan, alleen wordt hij hier aangeduid... werd hij hier aangeduid als de mens de wetteloosheid, de zoon des verderfs. Het is simpelweg de Satan, de Satanas uit Openbaring 12... die op de aarde geworpen is. Maar zijn werk gaat gewoon door. Het is nog steeds het werk van de Satan. In alle kracht en tekenen en wonderen, dat kan hij dus ook. Dat wisten de Joden trouwens ook. Der leugen. En in alle verleiding der onrechtvaardigheid. Nou ja, het is de mens der wetteloosheid, de zoon des verderfs. En hij werd al genoemd de ongerechtigheid in vers 7. En hier heet het in alle verleiding der onrechtvaardigheid in degene die verloren gaan, omdat ze de liefde der waarheid niet aangenomen hebben om zalig te worden. Dat is waar het altijd over gaat, hè? Over waarheid. Over absolute waarheid. En dat is normerend, uiteraard. En het wordt ons geopenbaard in het woord van God. En zo kwamen we hier terecht. Want Efeze 1 zei dat God ons bekend heeft gemaakt, of bekend maakt, de verborgenheid van zijn wil. En u ziet, dat heeft nogal wat aspecten. En het hangt allemaal, nou niet allemaal, maar het hangt in de Bijbelse beschrijving dikwijls aan die term verborgenheid. Hier ook. En daarom zal God hen zenden. De staat zal God hun zenden. Maar zover ik weet had dat ook gewoon kunnen zijn. En daarom zendt God hen. Ik bedoel taalkundig. Het kan gewoon zo vertaald worden. Maar men heeft gedacht dat het hier uitsluitend over de toekomst gaat. Maar het is niet zo. Het gaat wel degelijk ook over het heden. Want ja, die ongerechtige, die werkt al lang, hè. Er wordt al reden gewrocht, de verborgenheid der ongerechtigheid. Met als gevolg, God zal hen zenden, of God zendt hen, ook nu, een kracht der dwaling, dat zij de leugen zouden geloven. Als je dan de leugen wil hebben, hier heb je hem. Nee, kan niet schelen welke. Dat gebeurt ook, ik aarzel onder wat van te zeggen, maar laat ik het zo zeggen dan. Ik zal het subjectief zeggen. Het verbijstert mij om te zien hoe, en dat is de jaren door altijd al zo geweest, hoe mensen die op een gegeven moment iets niet willen horen uit het woord van God, daarna binnen de kortste keren hun Bijbel kwijtraken. Nou ja, wat ze overhouden is het groot citatenboek voor bruiloften, partijen, scheidingen, begrafenissen, wat het maar was allemaal. En dat is het meest gebruikelijke ook. Maar om nou te denken dat die mensen een Bijbel hebben, nee, ze hebben een citatenboek. Zonder enig verband daarin. Ze raken hun Bijbel vanzelf kwijt. Want als je iets eruit wegredeneert, wel de manier waarop je dat doet, met diezelfde manier, heb je meteen alles weggeredeneerd. Zo werkt het namelijk, hè. Nou, de grondslagen van de schrift meteen weg. Goed. En dan krijg je dus van doen met een kracht der dwaling dat zij de leugen zouden geloven. En mocht het u ook verbijsteren dat zoveel mensen de leugen geloven, dan moet ik u zeggen, nou ja, daar hoef je niet over te verbazen. Dat is het werk van de duivel. Maar als je ermee geconfronteerd bent en je kiest verkeerd, ja, dan hang je. Dus of het een of het ander, de Bijbel gaat gewoon dicht. Dat is wat de Heer met zijn woord doet. Eigenaardig genoeg, dit is makkelijker uit te leggen dan de positieve kant van het verhaal. De positieve kant van het verhaal is dat God heeft de wereld losgelaten en de mensheid in duisternis achtergelaten en zijn licht teruggetrokken. Niettemin, degenen die de waarheid zoeken, aan hen openbaarde hij zich, of ik zal het nog anders zeggen, hij zou ons in heel de waarheid leiden. Niet de wereld, maar ons. Die is makkelijk uit te leggen. Die is moeilijk uit te leggen, dat hij dat actief doet. Want wij zeggen, nou, dat doen we toch zelf, wij studeren zelf, wij komen zelf naar een bijeenkomst, of weet je veel wat. We moeten er toch wat moeite voor doen, alles bij elkaar. En van de andere kant geredeneerd, er zijn mensen die het ons komen uitleggen, bij wijze van spreken. Maar fundamenteel blijft waar wat de Bijbel daarover zegt. Het is de Heer zelf die dat doet. En die ons in heel de waarheid zou leiden. Dat is primair zijn hoge priesterlijke taak. En voor zover er secundair ook nog wat is, komt het gewoon uit het primaire voort. Voor zover hij verzoening doet voor de zonde des volks, is het omdat hij ons reinigt. Maar hoe reinigt hij ons ook alweer? Door het bad des waters, door het woord namelijk. Dus het blijft toch zo, hij leidt ons in heel die waarheid en in dat woord. En als je die begrepen hebt, is de andere kant toch ook niet zo moeilijk te begrijpen. Als je niet wil laten leiden, doet hij hem gewoon weer dicht, die hele Bijbel. En dat is nog neutraal gezegd, want hier staat, hij zendt zelfs een geest der dwaling. Als je dat niet wil, mij niet wil, dan stuur ik wel een ander. Dat is wat er gebeurt ook in de praktijk. Zie? En niet alleen in de toekomst, dus in het heden al zo. Daarom corrigeer ik die vertaling ook van vers 11. Daarom zendt God hen, kracht de dwaling, dat zij de leugen zouden geloven, opdat zij allen veroordeeld worden die de waarheid niet geloofd hebben, of gewoon opdat zij allen onder het oordeel komen, omdat zij de waarheid, ander woord voor waarheid, is licht, omdat ze niet tot het licht willen komen. Dan zegt hij, dan gerest je de duisternis. Dus of het een of het ander. En dat is het Johannes-evangelie bijvoorbeeld, hè. Heel sterk. Het licht is in de wereld, maar mensen hebben de duisternis liever gehad dan het licht. En het licht ging uit de wereld en de wereld is in duisternis achtergebleven. En voor zover wij een uitzondering zijn, komt het door het actieve werk van de Heer als die hoge priester. Maar als je dat vervolgens weer afwijst, dan zegt Paulus bijvoorbeeld in Hebreeën 6, het is onmogelijk om zo iemand opnieuw te bekeren. Waarbij ik altijd zeg, het wil niet zeggen dat zo iemand zelf niet tot één keer kan komen. Maar dat is ook maar theorie, hoor. Wat ik nu zeg. Ik beweer dat die woorden die ruimte wel laten. Maar of het daadwerkelijk ook gebeurt, dat weet ik eigenlijk niet. Ik kan daar geen voorbeelden van. Wel van tegenovergestelde. Men laat het los en het is over. Over en uit. Nou ja. Om nu meteen even aan te sluiten bij dit schriftgedeelte. Ik heb nog 10 minuten of zo, dus dat kan nog net. En dan mag ik dat lekker kort doen. Ga ik even naar Openbaring 17. Want daar vinden we diezelfde verborgenheid der ongerechtigheid. Het heet iets anders, maar het heet wel verborgenheid. En om te voorkomen dat we het hele profetisch woord moeten bestuderen. Ik bedoel, de profetieën, de eschatologie. Is wel aardig om dat aan het eind van de avond even snel aan te halen. In Openbaring 17 namelijk wordt gezien in een visioen door Johannes een scharlakenrood beest met daarop gezeten een dame. Nou ja, een madame. In vers 3, hij bracht mij weg in de woestijn in de geest en ik zag een vrouw zittende op een scharlakenrood beest dat vol was van namen der lastering en het had 7 hoofden en 10 hoornen. En als je nou niet even denkt van, hey, ben ik misschien verdwaald in Daniel, dan heb je het toch niet helemaal goed gevolgd. Hè? Ik bedoel, dat is duidelijk, hè? Dit is verwijzing naar Daniel, zo zonder meer. Maar goed. Kortom, dat beest is een beeld van dat laatste wereldrijk. Het antichristelijke rijk noemen wij het ook wel eens, want ik zou niet weten hoe je het anders moest noemen. Het heeft verder geen naam. Nou ja, het heeft een naam, Babel. Maar die naam is wel erg breed. Maar hier wordt die naam ook gegeven, hoor, overigens. Er staat namelijk scharlakenrood beest, had 7 hoofden en 10 hoornen. U zou moeten bedenken dat wij een parallel hiervan vinden, niet maar in Daniel 7 of zo. Er staat niet eens een verwijzing bij, dat is erg, hè? Ze hebben daar gewoon geen raad mee geweten, hè? Wat moet je doen? Laten we maar niks zeggen, geen verwijzing geven. Maar mijn verwijzing zou in de eerste plaats dan toch zijn, niet eens naar dat beest met 10 hoornen of zoiets uit Daniel 7, maar in de eerste plaats naar Daniel 2, helemaal aan het begin van dat boek, naar die droom van Nepi met zijn gouden hoofd en zijn verroeste voeten. Het was ijzer, dus ja, na zoveel jaar zal het wel verroest zijn. Maar goed. En u weet dat beeld voorstelt verschillende rijken. Het Babylonische, het Medo-Persische, het Griekse, het Romeinse. En daarna dit laatste rijk van ijzer vermengd met modderig leem. En hoewel in de verklaring van die droom van Nebukadnezar gezegd wordt: gij zijt het gouden hoofd. Impliceert het niet alleen dat het gouden hoofd een beeld is van de man Nebukadnezar, maar van het hele Babylonische Rijk, uiteraard. Niemand zegt dat er ooit bij. Het wordt vanzelfsprekend aangenomen, maar het is leuk om dat te bedenken. Gij zijt dat gouden hoofd, maar je begrijpt, hij is de personificatie van het hele Babylonisch Rijk. Maar daarna zal er een ander rijk opstaan en daarna zal er een ander rijk opstaan. Dat is de beschrijving. Eén voor één. En dan aan het eind van het verhaal, dan komt er die steen zonder handen afgehouden. En die, dat zie je alleen maar in films eigenlijk. Zo'n is het kleiner dan groot, net een sneeuwbal, zou ik maar zeggen. En die valt weliswaar op de 10 tenen, denk ik altijd, van het beeld. Soms denk ik, moet er eens een karikatuur van zien te maken. Maar dat kan ik niet. Ik kan het überhaupt niet tekenen. Behalve natuurlijk mijn belastingaangifte, dat lukt al. Maar vooruit. Maar het, die steen, het is een opeenvolging van rijken, maar het neemt niet weg dat die steen niet alleen dat laatste rijk van die 10 tenen vernietigt, maar het hele beeld. Hebben we dit? Onder het motto, want verlenging van leven was een gegeven tot tijd en stonden toe. Maar dat staat ergens anders in Daniël, maar wel degelijk over die wereldrijken. Hebben jullie die nog? En vandaar dat wij weliswaar hier het laatste wereldrijk vinden, dat van die 10 tenen, vandaar die 10 hoornen, van die 10 tenen van ijzer vermengd met modderig leem. Maar het is de uitbeelding eigenlijk van alle wereldrijken bij elkaar, omdat het eigenlijk gewoon hetzelfde rijk was. Dat van de duivel, van de god deze eeuw. En vandaar dat je ook vindt 7 hoofden hier. Want dat zijn die achtereenvolgende rijken. Als je ze allemaal telt, ook binnen Daniël, heb je er 7. Het begint namelijk niet bij Babel, maar het begint bij Egypte. En dan Assur. En dan pas Babel. En dan kom je aan een totaal inderdaad van 7. En die 7 lopen uit in het laatste. Dat is eigenlijk dan de 8e, maar dat staat hier verderop in dit hoofdstuk. En dat ga ik nou niet bespreken, snap je wel. Dat is me nou te ver gegrepen. Dat kan ook niet in een paar minuten. Maar het is maar het idee. 7 hoofden en al die voorgaande rijken. 10, dat is de uitbeelding van het laatste rijk eigenlijk horizontaal. Die 10 statenbond noemen wij het ook wel eens. Maar het is gewoon dat rijk van Babel eigenlijk. En dat grijpt eigenlijk helemaal terug naar Genesis, wat het maar was, 11. Nou, 10 eigenlijk, maar vooruit 11. In de geschiedenis van de torenbouw van Babel. Maar Nimrod wordt al genoemd en Babel wordt al genoemd in hoofdstuk 10 hè, van Genesis. Maar hier staat vervolgens dat het rijk wordt uitgebeeld in het beest, maar op het beest zit 1 vrouw die geacht wordt dat beest te bereiden uiteraard, te besturen, te mennen. Ze heeft het beest onder controle. Dat moet wel, anders kon ze er niet op zitten. Die begrijp je toch hopelijk ook, hè? Zij vertegenwoordigt het bestuur van dat rijk. En daarvan staat, en de vrouw was bekleed met purperen, schelaken en versierd met goud en kostelijk gesteent en palen, en had in haar hand een gouden drinkbeker vol van gruwelen en van onreinigheid, haar hoererij. Daarom zei ik een madame. En er staat, en op haar voorhoofd was een naam geschreven. Want je wilt toch weten wie het is? Hoe ze heet. Hè? En dan staat er, en ik heb u er eerder op gewezen, er staat volkomen overcompleet het woord verborgenheid. Je kan het weglaten, je mist niks. En mijn uiteenzetting van dit hoofdstuk blijft precies hetzelfde. Er verandert niets mee. Maar de aardigheid is dat het woord er wel staat. Zoals het ook elders, met name ook in de Paulinische brieven gebruikt wordt. Het woord staat er, maar in Efeze 1 heb ik het ook gezegd. Hè? Ons bekend gemaakt hebben de verborgenheid van zijn wil. Had er kunnen staan, ons bekend maken zijn wil. impliceren dat het verborgen was, die maakt het ons bekend. Ik bedoel, maar het staat er overcompleet bij. En dat is omdat dat woord een specifieke betekenis heeft. Niet zomaar een term is. En het duidt op onze tegenwoordige bedeling feitelijk. In het algemeen gesproken. En hier heet die vrouw verborgenheid en daarna het grote Babylon. Dat is een naam, maar het is de Griekse naam van de stad die in het Hebreeuws gewoon Babel heet. Het is dus gewoon Babel. Heb je dat nog? En dat dat zo is, nou ja, dat staat er gewoon in het laatste vers van dit hoofdstuk, zodat je nooit te voorbarig dingen moet gaan willen verklaren of zo. Hè? In vers 18 staat namelijk: de vrouw die gij gezien hebt is de grote stad die het koninkrijk heeft over de koningen der aarde. Daar heb je de verklaring van het hele plaatje. Het is die vrouw, dat is de uitbeelding van de stad. Die heet Babylon. Wat wil je nou meer? De stad Babel dus. Die het koninkrijk heeft over de koningen der aarde. Die koningen der aarde worden dus weer gegeven door het beest waar ze op zit. Dus hij bestuurt dat beest. We hebben dus te verwachten een koninkrijk, een wereldrijk, dat laatste wereldrijk, kennelijk van die 10 tenen, want daarna komt alleen nog de steen, weet u nog? En dat laatste koninkrijk, dat is dus een wereldrijk met Babel als hoofdstad. Nou, en waar dat ligt, dat weet u. Het ligt niet in Azië, dat wil zeggen niet in het verre Azië. Het ligt in het nabije Oosten, het ligt in de Arabische wereld. En, nou ja, dat wordt dus het centrum van de beschaving en de cultuur in de toekomst. Dat betekent dat het hier verdwijnt, maar dat had u al lang in de krant gelezen. Ja. Ik bedoel, dat weten we toch zo langzamerhand, dat we hier in het Westen, alle landen gaan één voor één failliet hier. We zijn begonnen in Oost-Europa natuurlijk, en dat gaat nu verder in West-Europa. En in wat men tegenwoordig populair Europa noemt, één voor één, gaat het op de fles. En bovendien hebben wij natuurlijk in het Oude Testament nogal wat profetieën over een toekomstig oordeel over Babel, met name, die nog nooit vervuld zijn. En dat weten wij ook weer zo zeker, niet eens omdat we de geschiedenisboekjes bestudeerd hebben, hoewel we dat gedaan hebben. Maar dat weten wij omdat in Openbaring 18 en een stukje 19 dat oordeel over Babel, de val van Babel, beschreven wordt met hevig gebruikmakend van plagiaat. Dat is wetenschappelijk, dat weet u. Al die uitdrukkingen die daar gebruikt worden, nou, alle, misschien niet alle, dat weet ik niet zeker. Maar veruit de meeste uitdrukkingen die daar gebruikt worden in de beschrijving van de val van Babel zijn rechtstreeks ontleend aan Jeremia 50 en 51. En Jesaja 13, meen ik. En nog zo wat, dat staat er wel bij, denk je, Jesaja 34, ja, Jesaja 13, ja. Staat er hier en daar wat bij, lang niet alles. En dat betekent dus dat die profetie van Jeremia 50 en 51 dus nog vervuld moet worden. Ongeacht wat er in het verleden mee gebeurd is. En ik moet u zeggen, het is nog nooit vervuld. Maar dat hoef ik denk ik niet uit te leggen. Babel is niet verwoest in het verleden. Zeker niet door oorlogsgeweld, ook niet door sloopactiviteiten. Het is gewoon verlaten geworden, het is verruineerd. En daarna hebben ze de stenen daar weggesleept. Ze hebben Babel gebruikt als een steengroeven voor de bouw van een andere stad. Seleucus enzovoorts. En zo verdween Babel min of meer van de aardbodem. Niet uit de aardbodem, want het was te veel moeite om die stenen eruit te graven. En inmiddels is het voor een deel, zij het dan als museum, herbouwd. Hetgeen te verwachten was, maar het zal nog verder gaan uiteraard in de toekomst. Hè? Voor de hoofdstad van de wereld. Maar je vindt dus daar hier wel degelijk het ondergrondse aspect, het verborgen aspect, om zo te zeggen, van Babel. de eeuwen door dat Babel in onze dagen weer op de kaart staat en bij gelegenheid een rol speelt in de eigentijdse geschiedenis. Ja, dat is inderdaad ook zo. Maar het is natuurlijk de eeuwen door weg geweest, om zo te zeggen. Maar actief was het wel. En daar gaat het maar om. Het werkt in het verborgene. Want Babel is natuurlijk inderdaad niet alleen een stad. Babel is aanduiding ook van het Bijbelse beginsel, waarbij... Hoe moet ik het zeggen? Waarbij wereldlijke macht en religie hand in hand gaan tot in één systeem. En het probleem van de politiek is dat men de godsdienst niet onder controle heeft. En daarom wordt het nooit een eenheid. Dat is trouwens ook zo, nog steeds tot vandaag, in de Arabische wereld. Want hoewel wij denken dat ze allemaal moslim zijn, moet ik u zeggen dat ze dan toch in ieder geval verdeeld zijn in minstens twee categorieën, maar in de praktijk in nog veel meer. En ze gunnen elkaar het licht in de ogen niet. Want u weet, godsdienstige activiteit van de islam is altijd bloedvergieten. Ik bedoel dit, wij gaan evangeliseren. En als zij hetzelfde willen doen, dat wil zeggen komen tot uitbreiding of tot bekering van proselieten, om het maar populair te zeggen, dan nemen ze het zwaard. Zo werkt het, dat is de Heilige Oorlog. Wij gaan op zendingsreizen, zij doen de Heilige Oorlog, zo werken die dingen. Nou ja. Maar eenheid is daar niet, tot op heden. Maar die eenheid en dus vrede zal bewerkstelligd worden door de Maitreya, door de Mahdi, door die figuur die de Mohammedanen verwachten of wat het maar is enzovoort. En men zal hem bestempelen als de Christus. Maar het is de reden waarom Johannes hem noemt de antichrist, in de zin van de Christus in plaats van de Christus. Maar die activiteiten zijn er heel onze bedeling door zo geweest. Hoe komt dat? Waar komt die vijandschap vandaan? Hoe zit dat? Wie doet dat? En het antwoord is, dat is de duivel. Op alle mogelijke en zelfs naar onze maatstaven onmogelijke wijze. En daarom bevinden wij ons als christen, als gelovigen, in een strijd. Zo wordt het beschreven in de Bijbel, hè? Als krijgsknechten van Christus, heet dat. Een oorlog die gevoerd wordt. Als Openbaring 12 zegt, er werd krijg in de hemel, moet ik u zeggen, ja, dat is lang geleden hoor, dat er krijg werd in de hemel. Het is er nog steeds. En die komt er niet pas in de toekomst, zoals het vers soms abusieflijk gelezen wordt. Wat betreft de toekomst, zal er een eind aan komen. Dat is wel beschreven wat. Maar die strijd is er uiteraard al lang. Vandaar dat de Bijbel ons spreekt ook over een geestelijke wapenrusting. Uit Efeze 6. Die overigens ook ontleend is aan Jesaja en nog wat schriftplaatsen. Maar daarover hebben wij het dan wel weer een andere keer. Want voor vanavond is het weer tijd. Ja. Wij zullen de Heer danken. Vader, dank u wel dat wij ook vanavond weer dit woord des levens mochten openen. Waarin u zichzelf als de waarachtige hebt bekendgemaakt. En zodat wij uw woord mogen openen als dat woord der waarheid. En in het bijzonder als het evangelie onze zaligheid. We danken u dat we daardoor nieuw leven hebben ontvangen. En dat het lieve leven daaruit ook gevoed mag worden. En in het bijzonder dat we daardoor hoop hebben. Een toekomstverwachting, een levende hoop. En niet leven in onzekerheid, maar integendeel, u hebt zichzelf bekendgemaakt. En we hebben dit profetische woord dat zeer vast is. Wij danken u daarom dat we aan uw hand door dit leven mogen gaan. In de wetenschap dat u ons zou brengen naar onze aanstelling tot zonen. En onderweg vertelt u ons over wie u bent en wat u doet en wat u zult doen in het bijzonder. En daarom dragen we onszelf ook aan u op, opdat we zouden leven niet in de duisternis en zouden opgeslokt worden door de beslommernissen van alle dag, maar in tegendeel onze hoop en verwachting zouden stellen op u en zouden leven uit de kracht die u ons verleent, uit de rijkdom van uw genade. Wees u daarom ons nabij. Om Christus wil. Amen.